En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Op jullie gezondheid, kinderen!
Je hebt iets van een dichter over je. Weet je dat, George? Een soort Dylan Thomas. Als ik je zo hoorde, begint het ergens in me helemaal te trillen.
Nou, schaamt u wat, jonge dame, in het bijzijn van de gasten.
Oh, hallo, hallo. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf.
Vroeg wie is er bang voor Virginia Woolf? Vroeg in de morgen. Oh, enig. Ik vind het echt leuk. Jij niet?
Ja, ja, zeker. Ja, ja.
Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik dat ik mijn darmen uit mijn lijf lachte. Dat dacht ik echt. Ja, ja, George vond het helemaal niet leuk. Hij vond er niks aan.
Jezus, Marta, begin er weer over.
Ik probeer de schade en schande wat gevoel voor humor bij te brengen, schat.
Marta vond dat ik niet gehard genoeg lachte. Marta vindt dat je je darmen uit je lijf moet lachen, zoals het zo zedig uitdrukt. Anders heb je geen lol. Het moet tenminste buikvliesontsteking worden. Anders heb je je niet geamuseerd.
Nou, ik heb me best geamuseerd. Ik vond het reuze leuk vanavond.
Jazeker, het was ja, heel leuk.
Oh, en uw vader? Nou, ik vind hem geweldig, hoor.
Jazeker, zeker, zeker.
Dat zou ik zeggen.
Ja, fijne kerel, hè?
Ja, en weet je gebeente als je er soms anders over denkt?
Oh, maar ik vind hem echt een geweldige vent. Eerlijk waar.
Daar zal ik niet aan tornen. Hij is een god. Wie dat nog niet weet...
Blijf van mijn vader af.
Natuurlijk, schat. Wat ik wou zeggen is alleen maar dat als je naar zoveel avondjes van de faculteit moet als ik, dan ga je op een gegeven moment...
Ik vond het erg geanimeerd. Ik bedoel, ik vond het erg leuk en ik waardeer het ook. Ik bedoel, als je ergens nog helemaal nieuw bent... Dan biedt zoiets je de gelegenheid om rustig met iedereen kennis te maken. Aan dezegene voorgesteld worden niet. Toen ik nog in Kansas doseerde...
Oh, u zult het niet geloven, maar we moesten al onze contacten zelf zoeken. Waar of niet, schat?
Ja,
we moesten gewoon helemaal zelf op de mensen afgaan.
Zeker.
In de bibliotheek, in een winkel. En zeggen, neem me niet kwalijk, maar ik ben hier pas. Bent u mevrouw zo en zo, de mevrouw van professor zo en zo. Zo ging dat echt helemaal niet leuk.
Ja, maar paps pakt die dingen heel anders.
Een heel bijzonder mens.
Ja, dat zou je geraden wezen.
Zal ik jou eens een geheimpje vertellen, jonkie? Als je toevallig doseert aan een universiteit... dan kan je beter niet getrouwd zijn met de dochter van de faculteitsvoorzitter... die daarbij dan nog hoofd is van het stichtingsbestuur en het curatorium ook.
Ja, ik zou zeggen dat de kans uit duizenden was... en voor sommige figuren misschien wel de kans van hun leven.
Nee, er zijn heel wat aangenamer dingen in de wereld dan dat.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat het men wel eens... en minder onbevangen tegenover elkaar staat. Ik bedoel, maar verder... Ja.
Ik weet niet hoeveel mensen zouden bij wijze van spreken... hun rechterhand geven voor zo'n kans.
Meestal moeten ze een heel ander lichaamsdeel opofferen.
Zou u me misschien kunnen wijzen waar...
Marta?
Voel je je wel goed?
Oh, ja, best hoor. Ik wou alleen even mijn neus poederen.
Marta, zou jij haar even het eufemisme willen wijzen?
Wat? Ja, ook okay, natuurlijk. Neem me niet kwalijk, kom maar mee. Ik zal je het huis even laten zien.
Oh, ik wou eigenlijk liever...
Helpen afwassen, dat is prachtig. Kom maar mee. Kunnen jullie zo lang mannentaal met elkaar praten?
We zijn zo terug, hoor.
En jij zit me tot hier.
Heel goed.
Tot hier, weet je dat?
Ja, dat is prima. Doe maar. Wacht al nou maar weg.
Tot hier.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Wij zitten zoals altijd in de studio's van Dag en Nacht Media, maar eigenlijk zitten we ook een beetje op een schitterend toneel.
Ongelooflijk.
Want ja, jullie dachten misschien van, oh, heb ik per ongeluk een andere podcast opgezet
een
of
hoorspel.
Een radio aangezet? Wie waren toch die mensen?
Acteurs.
Met die acteerstemmen en met dat acteertalent. Maar ik heb een verrassing voor jullie. Dat waren wij gewoon zelf.
Gek idee dat wij hier volgend jaar nog steeds zitten, maar dat we allemaal een Louis of een Theodore in de hand hebben.
Maar de oplettende luisteraar zal toch denken van, oh, sinds wanneer is de stem van Merel zo zwaar en mannelijk? En de stem van een gevierd en bekroond acteur.
Ja, we hadden namelijk in de rolverdeling hadden we iemand nodig die werd beschreven als mager met grijzend haar 46.
Nou, dat kon maar één iemand zijn.
En dat is Bo Tarenskeen. Bo, welkom in de studio.
Welkom Bo, superleuk dat jij er
Fijn
bent.
Dat ik mocht aanschuiven, jongens.
Ja, Bo, afgestudeerd van een toneelschool Maastricht, gelauwerd. De Ton Lutzprijs heb je ooit gewonnen.
Ja.
Je hebt iets met Wittgenstein, maar ik ben weer vergeten wat. Je bent de broer van Casper Tarenskeen.
Ja, al dat, ja.
Ja, ja.
En de zoon van Boudewijn Tarenskeen en Monique Kramer.
Ja, ja, zeker.
Ben jij ook een Nepo baby?
Ja, zoveel Nepo baby's.
Dat is een genuanceerd verhaal. Maar Maastricht, Brussel heb ik gedaan, niet Maastricht.
Oh, sorry.
Mocht je willen.
Oh ja, dat is zo. Dat
ik
is
heb helemaal geen echte toneelschool. Dat was regieopleiding, maar geen acteursopleiding.
Oh, ik moet wel zeggen dat we hadden bedacht, we gaan een keer een aflevering over toneel maken. En toen dachten we ook, we hebben een tweede man nodig, een acteur. Toen moest ik me wel ergens overheen zetten, voordat we Bo konden vragen.
Oh.
Dat zit als volgt. Zoals jullie weten, de vaste luisteraars weten vast dat ik in deze podcast een paar keer, laat ik zeggen, een soort waardering heb uitgesproken voor Hanna Hoekstra.
En
een bepaald gevoel. Dat soms voorbij komt als ik mijn ogen even dicht doe. En dat ik er dan voorbij zie komen. Door de branding op een paard. Maar goed, in ieder geval. Ik was dus laatst met Bo naar het theater. En wie komt terecht op ons aflopen? Hanna Hoekstra.
Oh, en
je begrijpt gewoon, dat licht viel uit. Weet je wel, kwam mist erop. Ik hoorde wolven schreeuwen in de verte.
Ik denk, dit
gaat het gebeuren. Hanna Hoekstra komt op me af en Bo gaat tussen en zegt: hoi Hanna, ken Joost? Hij gaat volgend jaar trouwen. Echt, de monumentale kokblok aller tijden. Ja, echt,
ik was zelf ook onder de indruk.
Ja. Jij zag het gewoon misgaan als je niet even aanstaande huwelijk had genoemd.
Nee, ik dacht, hier moet ik echt een stokje voor steken.
Heel
heftig. Ja, dat is geen stokje, het is een knotwil.
Ja, dat is wel meer dan een stokje, inderdaad. Ja. Ja, maar het is ook voor Hanna is het niet leuk, hè, dit. Nee.
Ik hoop dat het effect heeft gehad. Want de feromonen die spatten echt de ruimte door op dat moment bij jullie. Dus,
Sophie is wel heel blij met je. Die wil je echt inmiddels
gewoon, je verloofde bedoel je? Je verloofde
getuigen maken en ceremoniemeester. En dan gewoon alles aan jou opdragen. Zo. Met een lied bezig. Oké.
Okay. Nou, over het huwelijk gesproken. Dat is een beetje het onderwerp van dit stuk. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Van Edward Albee uit 1962. Toen werd het als extreem schandalig ervaren, want er wordt in geneukt, er wordt in gescholden. De naam des Heeres wordt de hele tijd gebruikt, pas en te onpas. Wat ik wel interessant vind aan de titel, Who's Afraid of Virginia Woolf? Ten eerste schijnt Albee dat gewoon ergens op een muur te hebben zien staan ergens.
En dan heeft dan Leonard Woolf, de weduwnaar van Virginia, gevraagd
of hij het mocht gebruiken. Ja. En Leonard Woolf is zelfs nog naar het stuk komen kijken en vond het nog mooi ook. Dus dat vond ik wel leuk. Ik dacht, oh, dat is helemaal.
Hij zag dit als graffiti op de muur staan.
Ja.
Dat was wel echt een betere klasse graffiti.
Ja. Nu, ik lees alleen maar kut en lul bij mij op de muur.
Nou ja, hij was wel toen het stuk al aan het schrijven en hij dacht, oh, dit is wel een beetje het soort semi-intellectuele grapje dat dan na een faculteitsborrel gemaakt zou worden.
In dit milieu hoort.
Ja. Ja, in dit milieu, zeg maar. Toen is het in 66 verfilmd met Richard Burton en Elizabeth Taylor. Wat toen interessant was, want die lagen zelf in een vierdubbele scheiding.
Nee, nog niet. Het was pas in 72. Dat was
en zij waren toch toen al
zijn ze niet iets van drie keer met elkaar gegaan?
Nee, twee keer. Ja. En ze zijn 72 volgens mij gescheiden. En ze zijn nog van 74 tot en met 75 met elkaar getrouwd. I love Elizabeth Taylor.
Er is net een heel dik boek verschenen, Erotic Vagrancy. En dat is een
mooie titel.
Ja, en dat is een geschiedenis van hun huwelijk.
Oh,
met alle roddels en alle. Ja, want dat was. Ja, hij was met welke acteur kunnen we Richard Burton nu vergelijken?
Je wilt statuur?
Ja, statuur.
Heden ten dagen. Ja, maar weet je, er zijn niet zulke goede acteurs die tegelijk nog zo hot zijn. Die combinatie hot.
Vond jij hem hot?
Ja, zeker.
Een beetje gedrongen.
Ja, nou, hè?
Ja, maar gewoon zo'n man
mooie
met zo'n enorme kop.
Ja,
weet je wel, van die hele diepe ogen.
Mooie zinnelijke
mond. Waanzinnige stem.
Ja.
Zo heel diep, een soort Welsh.
Ja. Maar ja, goed, anyway, volgens mij zaten ze nog niet in de blessuretijd van het huwelijk, maar ze hebben altijd met elkaar geknald. Hè? En Elizabeth Taylor, dat vertelde jij net, Charlotte, die was nog maar 36, terwijl ze hier een reizige vrouw van 52 moet spelen.
Maar wel goed gepreserveerd.
Nou, yes, maar ze ziet er in de film uit, voor degene die de film nog niet hebben gezien, dat je bij jezelf denkt, nou, ze rijp voor het bejaardentehuis. Hoeveel kilo was ze aangekomen voor die rol?
15 kilo voor die rol, ja.
Dat op zich te gaan op YouTube. Dus als de luisteraar wil zien, dan kan
het. Is wel leuk om te
zien. Ze is echt fantastisch. Zij heeft ook een Oscar gekregen. Ze wilde daarop volgende week na die Oscar helemaal geen pers doen. Omdat zij vond dat Richard Burton daar ook een Oscar voor had moeten krijgen.
Dat is heel lief. Ik
vond een heel goed huwelijk.
Wat ik leuk vind aan die film is eigenlijk de allerleukste scène. Speelt zich niet af
in het huis van het getrouwde paar, maar in een kroeg, wat in het stuk helemaal niet voorkomt. Maar dan gaat Honey gaat dan dansen met Nick gaat dan dansen met Martha. Je moet weten, Martha en George zijn een ouder getrouwd stel en zij hebben een jonger stel op zoek. En Martha zegt dan tegen Nick, I like the way you move. En Nick zegt dan terug, I like the way you move. En dan zegt George tegen Honey, they like the way they move. Het is de leukste zin in het stuk, leukste zin in de film. Maar het is door Gerard Reven vertaald als, lekker lenig ben je. En dan zegt Nick, jij anders ook hoor. En dan zegt George, ze vinden elkaar lenig. Nou ja. Zo raar.
Ja, ik weet niet. Het is trouwens grappig dat je dat nu toevoegt. Wie anders dan Gerard Reven zou zo'n schandalig stuk hebben moeten vertalen. En weet je, voor mocht de luisteraar nu denken waar gaat het over, zullen we even een korte samenvatting doen. Het begint in medias res. Dat woord heb ik net van Bo geleerd. Helemaal midden in de actie. Het is een weekendavond op de campus. Een oudere professor komt thuis met zijn vrouw, die dus, zoals je net al hoorde, de dochter is van de eindbaas van de universiteit. Ze zijn super, super tuit. En dan zegt zij, oh ja, surprise. Het is 2:30 PM. En zegt zij, dikke surprise. Ik heb nog twee jongere staf of een jonger staflid en zijn echtgenoten uitgenodigd voor een borrel. En nou ja, ze zitten allebei al zo zwaar in de olie dat je denkt, nou, dat moet wel gewoon gaan verongelukken. En dat doet het ook. Bo, pak jij hem even over.
Ja, ze komen binnen en ze beginnen meteen op elkaar te schelden. Echt op bladzijde.
Maar daar hebben we meteen een vraag over. Want dat is natuurlijk volgens mij precies hoe je het speelt. Want in die eerste scènes, nog op die eerste scène voordat Nick en Honey binnenkomen, zijn ze inderdaad op elkaar aan het schelden. Maar ze moeten ook de hele tijd om elkaar lachen.
Ja, ja.
Waardoor je meteen afvraagt van haten ze elkaar nou? Of zitten ze juist in een soort gekke...
Vervelende dronk.
Vervelende dronk.
Ja, of een heel raar spel. Wat ze spelen, waar ze een soort kick uit krijgen. En die verwarring, die hou je eigenlijk tot... Ja,
driekwart?
Tot meer dan bijna driekwart van dat stuk, van die avond. Dus als je die voorstelling speelt, zit je op 3 uur. Ongeveer. En dan moet je hem ook snel spelen. Om 3 uur te halen. En het is echt een soort waanzin meteen vanaf het begin. Hoe ze op elkaar inhakken. Dan weer om elkaar lachen. Om elkaars agressiviteit lachen. Daar een soort opwinding uit halen. En dus dat je denkt, dit is gewoon hun manier van de liefde beleven. Maar het gaat er op een gegeven moment ook zo hard en pijnlijk. En dat de ander ook echt gekwetst reageert. Dat je echt in verwarring komt als lezer, als publiek. Wat gebeurt hier? Op een gegeven moment komen die twee jonge mensen binnen. Dan is het 2:30. Die ook niet zo goed begrijpen waarom ze hier ja tegen hebben gezegd. Afspraak met dit. Als het redelijk aangeschoten stijl wat ze niet kennen.
Hoger in de hiërarchie dan zij. Dus het is ook een hele scheve machtsbalans, waardoor het extra gênant wordt.
Het moest duidelijk belangrijk van Honey, want zij wil de juiste contacten hebben. Dus Nick zegt bij binnenkomen al van, oké, we hadden dit niet moeten doen.
Ja, stom.
maar Honey, die wil het gewoon heel graag. Ja, zij wil connecties hebben in die nieuwe plek waar ze zijn komen wonen.
Ja. En zij, hoe oud zijn zij? In de 26?
En 28.
Ja, ze is echt net nieuw. En die nog vrij bleu en braaf en beleefd komen ze binnen. Maar die worden eigenlijk al vrij snel meegezogen in dat gif van George en Martha. In het begin heeft Nick, die jongen, iets van... ik vind het een beetje gênant.
Ik
weet niet waar jullie hier mee bezig zijn. Maar ik kan dit moeilijk lezen.
Ja.
Zegt hij ook bijna letterlijk. En dan wimpelt George het weg van, nou, niet zoveel waar dan echt. Dit is gewoon onze manier van met elkaar lolletjes maken. Dus die maakt het meteen klein. Maar toch het loopt het enorm uit de hand. En die jonge mensen worden enorm meegenomen ook. Die gaan ongelooflijk zuipen, net als George en
Mark. Ik zat me echt te denken van, zou wel eens een toneelgroep het geprobeerd hebben te spelen en echt de alcoholinname bij te houden.
Het is niet te doen.
Het is niet te doen. En je hebt ook heel veel medelijden met Nick. Dat gewoon George de hele tijd zegt van, ik schenk je even bij. Wil je nog een drankje? En dan zegt hij, ik heb nog. Zegt hij, nou, ik schenk je even bij. Dus hij wordt ook echt dronken.
Nou, die brave Honey, die gaat gewoon tot echt 10 keer toe over de nek in dit stuk. Ja, zij gaat de hele tijd weg en valt in slaap op de wc. En
dat is toch normaal, Charlotte?
Nou ja, we hebben het allemaal wel meegemaakt. Maar liever niet bij collega's thuis, toch?
Het is wel een paar keer gedaan. Toneelgroepen die echt alcohol dronken op scène. Barreland, die schonk en dronk wodka. Als een stuk van één acte van Tsjechov speelde. Warme Winkel heeft ooit Moskou op sterk water gedaan. Waarbij die roman als monoloog. En dan dronk die acteur gewoon tijdens het spelen van die tekst heel veel wodka. En dat werd op een gegeven moment, ja, dat werd dan deel van de performance, dat je een acteur helemaal zag.
En jij als regisseur, zou jij dat, wat vind jij daarvan?
Nou, ik heb het één keer meegemaakt bij het Barreland, waarbij zo'n één acteur van Tsjechov. Maar het publiek kreeg ook steeds een shot wodka wanneer de acteurs dronken. En ik deed daar graag aan mee. Dus ik vond het een van de beste voorstellingen die ik ooit
heb. Dronk jij ook mee?
Ik dronk als publiek dronk.
Oké.
En ik had een geweldige avond. Ik weet niet of ik ooit zoiets zou doen. Als regisseur. Je hebt geen controle als acteur. Nee. Over wat je aan het doen bent. En je hebt heel vaak, nou net in het echte leven als je drinkt, dat je fantastisch bezig bent.
Ja.
En de lachers op je hand hebt en helemaal het mannetje bent.
En ik, gek genoeg vind ik dronken spelen, dus doen alsof je dronken bent, is een soort van bepaald talent dat je moet hebben. Ja. Mm. Het zijn echt een aantal acteurs die er heel goed in zijn.
Ja. Oh ja.
En soms, maar het kan ook heel snel heel vet worden namelijk.
Maar noem eens wat namen dan. Wie staan er bekend dat ze goed teut kunnen spelen? Of is dat beroepsgeheim?
Nou, ik weet bijvoorbeeld een keer een scène, ja, klinkt nu heel banaal als ik zeg, maar gewoon toen Barry Atsma nog bij Ita zat, speelde hij een stuk waarin hij gewoon een half uur bezig was zijn schoenen aan te trekken. En voor de rest was hij helemaal coherent. Alleen met en dat is het enige waar je het aan merkte.
Okay.
Ik moet ook te denken
de moeilijkste dingen te zijn die er zijn. Dronken spelen. En een truc die ik ooit heb gehoord van iemand die zei, je moet heel erg je best doen om niet dronken over te komen.
Ja, oh, wat goed.
Oh, ja.
Ja.
En dan kom je heel erg dronken over.
Ik moet bijvoorbeeld, die ik altijd heel goed vond, was John Hamm in Mad Men. Die hadden vaak alleen dat één zo'n pluk zo scheef zat.
Ja.
Maar dan zag je die pluk zo zitten en dacht je, oh nee, dit gaat verkeerd.
Hij had zo'n manier om zijn ogen heel wijd open te sperren in een poging om er wakker uit te zien. En dan zag je er inderdaad, dan wist je dat hij gewoon echt goed naar de haaien was.
Ja.
Ik had even een mevrouw gebeld die met een paar verschillende amateurgezelschappen dit stuk ging doen. En dan had ik aan haar gevraagd van, wat als je dit regisseert, wat is er dan moeilijk aan? En toen zei ze, het is echt een acteursstuk. Maar toen ben ik vergeten te vragen wat dat betekent. Misschien kun jij dat voor mij duiden, Bo.
Nou, dat je hele goede spelers nodig hebt om dit te poelen. Er zitten zoveel schakelingen in. Dat wil zeggen dat je in een fractie van een seconde een hele andere kleur of emotie moet kunnen laten zien. Of als je hem niet laat zien, in ieder geval bewust van bent als speler dat eronder ligt. Het is ontzettend grillig. In hoe die mensen op elkaar reageren. Nu eens liefdevol, dan weer kwetsbaar, dan weer ongelooflijk sarcastisch en beledigend.
En het zijn ook maar vier mensen.
En de coalities wijzigen de hele tijd.
Oh ja, coalities.
Maar ook binnen personages zelf zitten er enorme omslagen in insteek. Het moet een heel hoog tempo hebben. Dus dat vergt vakmanschap. En je moet echt kiezen. En dat als regisseur kun je dat niet in je eentje. Dat moet je echt met je spelers uitdokteren. Wat onder elke zin ligt. Niet omdat dan vervolgens heel psychologisch de subtekst te gaan uitspelen. Maar je moet je er bewust van zijn als speler.
Mm.
Vervolgens kun je pagina's lang alles op dezelfde manier, intonatie, tempo, ritme zeggen. Maar je moet wel bewust zijn van elke zin wat eronder ligt.
Is dit een van de Mount Everest's qua stukken voor acteurs om te spelen?
Nou, als je ziet wie het allemaal gedaan hebben in Nederland, dan zijn dat wel echt
de top.
Want op dit moment wordt het gespeeld, toch?
Ja, het is een grappige Cobra theaterproducties, die heten hiervoor anders. Die spelen het al jaren om de 5 jaar. Dat ze een regisseur inhuren en spelers. Dus om de 5 jaar kun je naar een nieuwe Wie is er bang voor Virginia Woolf, wat ik een geweldige traditie vind. Want
als we nu echt waanzinnig professioneel waren geweest, hadden we hun nu Cobra Theaterproductie om dik veel geld laten betalen om deze podcast te maken.
Ja, wij steunen de kunst.
We doen het weer allemaal uit liefde.
Ja.
Verdomme.
En Bo, wat zou jouw droomkast zijn?
Van dit stuk?
Ja?
Oh, daar heb ik helemaal niet over.
Om te regisseren?
Nagedacht. Heb ik helemaal niet. Daar ga ik je zo antwoord op geven, oké?
Top.
Dan heb ik intussen nog een leuke vertaalfout die ik ontdekte in de vertaling van Gerard Reven. Love hem natuurlijk, maar hij was niet per se heel goed in Engels. Hij heeft ook een keer een roman in het Engels geschreven die niet super goed was.
Yep.
Ship walked fast.
En hij heeft dus op een gegeven moment is een grapje dat steeds terugkomt. Is Martha maakt steeds een grapje ten koste van George over zijn iets eenvoudiger komaf dan zij heeft. En dat hij ooit een keer aan een bar heeft die Bergen besteld in plaats van bourbon. Omdat hij niet wist wat bourbon was. Dus hij praatte gewoon iemand na. Nou, daar pest zij hem de hele tijd mee. En Gerard Reven wist zo niet wat hij daarmee aan moest dat hij het boerenwhisky heeft genoemd. Waardoor de grap helemaal verdwijnt.
Maar hij is daar toen ook op aangesproken dat hij zich toch wel erg veel vrijheid permitteerde. En ook er dingen bij verzon zelfs. En zijn repliek was toen officieel, maar het had er kunnen staan. Wat heel raar is, want LB en zijn erven, die zijn ongelooflijk hysterisch op de correcte naleving van het stuk. Dat het absoluut zo gespeeld wordt zoals het er staat. Mannenrollen door mannen, vrouwenrollen door vrouwen. Die zijn daar heel erg streng op.
Mm-hmm.
Dus het is heel grappig dat deze vertaling van Reven door die ballotage is gekomen. Want die wijkt op veel punten best af van wat LB zelf geschreven heeft.
Ja, er is ook heel gek iets weggelaten waarvan ik gewoon niet begreep waarom hij dat heeft weggelaten. Op een gegeven moment zegt moet George ijs halen en dan komt hij terug met ijs en dan zegt hij Ice to the Lamps of China. Wat een grapje is op de uitdrukking Oil to the Lamps of China. Wat een film uit de jaren 30 was. Dus hij zegt het gewoon. Het is een beetje een nonsens ding dat hij zegt. En dan zegt hij achteraan voor de grap. En Mantsjoerije. En dan heeft hij Mantsjoerije heeft hij er in de Nederlandse vertaling uitgelaten. Why? Alsof Nederlanders niet weten wat Mantsjoerije is.
Hij was live aan het redigeren dus.
Dat is echt een beetje gek.
Maar heel veel nog los naar het plot. Hè? Want daar zijn we alweer heerlijk Homerisch van aan het afwijken. op een gegeven moment escaleert de boel een klein beetje heel erg.
De escalatievogel komt binnen vliegen.
De escalatievogel komt binnen en doet overal een
Sorry. Klinkt hij zo? Ik heb me altijd afgevraagd.
Ja, ik dacht dat hij meer loeide of zo. Ik weet niet.
Rotalie.
Quack. En dan blijkt op een gegeven moment ook dat dit echtpaar een soort in hun eigen fantasiewereldje leeft. Moeten we dat nog gaan spoilen?
Stuk is echt fucking oud. Dat mag toch
nou,
wel?
Ja, je merkte bijvoorbeeld meteen dat zoals jij al zei, er ontstaan coalities. En zoals je altijd als je met een kwartet zit, dan ben je opeens met twee duo's. En op een gegeven moment staat George met Nick te praten. En die begint wel een heel verhaal te vertellen. Over een klasgenootje van hem, wiens moeder hij doodgereden heeft. En Nick vertelt hem op zijn beurt een verhaal over een zwangerschap van Honnie. En dan
een schijnzwangerschap.
Een hysterische zwangerschap. Dat wordt het dan genoemd hysterical pregnancy. Waardoor ze eigenlijk met elkaar getrouwd zijn of niet. Alsof hier een beetje ingeluist. Maar goed, ze zijn openhartig bij elkaar. Vervolgens komt dat gezelschap met z'n vieren weer bij elkaar. En George gaat verder met verhalen vertellen. En die begint die verhalen van Nick te gebruiken voor een verhaal dat zogenaamd over iemand anders gaat. Hij begint ook opeens een verhaal dat hij eerder vertelde over dat klasgenootje op een andere manier te vertellen. En opeens wordt duidelijk van deze mensen vertellen verhalen die niet per se kloppen. Ze spelen een spel.
Mm-hmm. En dan is de grote woede uiteindelijk. Want dan blijkt uiteindelijk dat ze hebben samen een verhaal, een imaginary kind. En met als enige afspraak dat ze het nooit tegen een andere het erover zouden hebben. Nou, dat doet Martha. En als straf zegt George, maar dat kind is dood.
Ja,
dat was niet afgesproken.
Nee.
Ja.
Dus ja, helemaal in het begin zegt hij tegen haar van, nou, als die gasten van jou komen, begin niet over dat kind. Nee. En je denkt dan de hele tijd dat het over een echt kind gaat. Maar gaandeweg kom je er eigenlijk tegelijk met Nick en Honnie achter dat dat niet een echt kind is.
Zijn heet het van dit soort spelletjes bezig. En dit is inderdaad een soort van het belangrijkste spel wat zij blijkbaar heet het in een huwelijk met elkaar spelen. Dat ze een kind hebben. En ik heb zelf, als je het leest, het zou ook best kunnen zijn dat het kind er echt geweest is.
Ja, dat dacht ik ook, dat het misschien dood was gegaan.
En dat er zijn allerlei allusies op dat het is dat hij zichzelf heeft doodgereden of om het leven is gekomen. En dat ze dat trauma niet willen aangaan en daardoor net doen met elkaar alsof het nog leeft, maar het er nooit met de anderen over hebben, want dan moeten ze dat weer rechtvaardigen en dat kan natuurlijk niet.
Ja.
Dus dat is ook iets wat je, denk ik, als je het opvoert, met elkaar moet afspreken als acteurs en regisseurs.
Wat er gebeurd is.
Ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Hebben ze het helemaal verzonnen? Of is er echt iets gebeurd? Of zijn ze onvruchtbaar? Of heeft Martha ooit een miskraam gehad? Etcetera. Dat kun je allemaal. Dat moet je afspreken met elkaar. Op basis daarvan ga je spelen en reageren op elkaar.
Honey blijkt ook de boel een beetje bij elkaar geluld te hebben, toch? Want op een gegeven moment is zij zo laveloos dat zij eigenlijk toegeeft wat ze aan haar eigen man nog niet heeft toegegeven. Dat ze een abortus heeft gehad. Dus het was niet een hysterical pregnancy. Mm. Ze heeft opzettelijk die zwangerschap beëindigd. Toen ook nog best wel taboe was. En dat niet eens tegen Nick gezegd. Dus ja, want dan zou hij nog meer het idee hebben dat ze hem erin had geluisterd misschien. Ja.
En dit allemaal met een razende rotvaart.
Ja.
Worden die dingen naar elkaar toe geschreeuwd? Je komt een soort oren tekort.
Staat dat in de tekst ook? Dat Elby erop stond dat zo snel moest worden gespeeld?
Dat heb ik niet gezien. Maar als je het leest, heb je de neiging om het heel snel te lezen. Het heel snel te horen.
En iedereen onderbreekt elkaar ook de hele tijd.
Het is een soort Boek FM podcast. Ja. Ja, maar ik vind het toch heel mooi, dat idee dat er zo'n spel is. En ze spelen spelletjes met taal. En ze spelen spelletjes met wat waar is en wat niet. En tegelijkertijd merk je dus aan alles. En dat is echt natuurlijk de psychologische... de diepte van het stuk. Dat spel is echt voor hun. Dat is gewoon wat hun bij elkaar houdt op een bepaalde manier. Dit is echt iets dat ze hebben. Ze hebben een trauma meegemaakt. Dit is hoe ze daarmee om kunnen gaan. En dat spel is heilig.
Maar hij verraadt haar in dit stuk wel vaker in hun spelletjes. Want zij hebben ook een vast spel, wordt duidelijk, waarin zij doet alsof ze vreemd zal gaan. Heel ver gaat daarin, in het verleiden van een ander. En dat hij dan moet ingrijpen. Want zij op een gegeven moment verleidt zij Nick. Honey, die ligt weer ergens op de grond. Nick die wil wel. En dan gaat George een beetje zo in zijn leesstoel zitten, een boek zitten lezen van, nou, ik ga maar even een boek lezen. En dan zegt Martha van, ja, maar ik ga nu echt hem mee naar boven nemen als je niet nu ingrijpt. En hij zegt, ja, weet je wat je allemaal aan het zeggen bent? Ik ben mijn boek aan het lezen.
Ja, maar ze dagen elkaar uit natuurlijk.
Ja, maar hij verraadt haar daarin ook, want hij grijpt niet meer in. Zij moet dat werken. Zij neemt hem echt mee naar boven. Ja.
Zij wordt woedend dat hij een boek gaat lezen.
Ja, want hij had moeten ingrijpen. Hij had voor haar moeten vechten, zeg maar.
Het is ook zelfcastratie van George dan. Van, ik ga niet ingrijpen. Ik hoef mijn mannelijkheid niet te verdedigen, want die is er niet. Wat Martha voortdurend aan het roepen is, dat hij geen mannelijkheid heeft. Dat hij onder de plak zit bij haar vader, zijn schoonvader. Dat hij een zak is, impotent.
Die roman nooit geschreven.
Dus, al die shit krijgt hij over zich heen. Een mislukte roman heeft geschreven. Geen goede carrière heeft gemaakt. Dus ze maken elkaar wat dat betreft helemaal af. Waarin je ook soms als lezer, als publiek denkt, gaan ze nu te ver voor de ander? Komt het binden bij elkaar? Of is dit nog steeds het spel waar ze op kicken? En dat is zo spannend aan. Dat je de hele tijd positie moet innemen als publiek.
Ja, maar er is op een gegeven moment, wordt het wel expliciet. Er is een soort tragisch moment tussen Nick en Martha later in het stuk. Dat Nick is het gewoon helemaal zat. Hij denkt, bij wat voor gekken ben ik beland? En zij is nog steeds helemaal in de modus. Dus zij zegt van, oh, ik heb maar ooit van één man gehouden, je weet wel. En hij kan zich haast niet voorstellen dat het George is. Hij zegt van, ja, maar dat kan toch haast niet? Want jullie hebben duidelijk een hekel aan elkaar. En dan zegt Martha dit. Ja, George, God mag weten waar hij zit. Hij is erg lief voor me. Ik ben een secreet. George begrijpt me, maar ik geef hem de kans niet. Als hij wat lollig zegt, barst ik zowat van het lachen. Maar ik vertrek geen spier. Ik lig graag tegen hem aan. Ik bijt hem tot ik bloed proef. Ik kan de spelregels nog zo snel veranderen, of hij kent ze al uit zijn hoofd. Met hem zou ik gelukkig kunnen zijn. En waarom wil ik dat niet? Of wil ik het wel? George en Martha, Martha en George, wat treurig. Dan zegt Nick, wat treurig. Martha, die alles van me slikt. En ik ben er nog kwaad om ook. Die de walgelijke, beledigende stommiteit heeft begaan om van me te houden en nu moet boeten. Dus dan wordt het wel op een gegeven moment, zeg maar, de ironie wordt wel doorbroken, toch? Zij zegt nu alles. Ja, of is dit ook weer een soort toneelstukje van haar?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze echt heel erg van elkaar houden. Je ziet ook vaak op toneel in elk geval twee personages die elkaar helemaal kapot maken verbaal, maar wel heet het naast elkaar blijven zitten, die houden van elkaar.
Mm-hmm.
Want ze gaan niet weg. Ze blijven bij elkaar zitten en maken elkaar kapot. En dat zie je hier ook. Dus daar was eigenlijk die monoloog van haar, die je nu citeert, heb je eigenlijk niet nodig als publiek, lezer, om te voelen dat ze van elkaar houden. En dat spiegelt zo grappig met Nick en Honey, dat jongere koppel, wat zo gezellig hand in hand pasgetrouwd binnenkomt. daarvan hoor je op een gegeven moment... nee, die zijn met elkaar getrouwd omdat ze dachten dat ze zwanger was... en dat moest van de omgeving. En die jonge Nick is ook wel getrouwd voor de geld. Dus het blijkt opeens dat jonge koppel eigenlijk in een illusie hoog houdt. En voor de nep is getrouwd en niet van elkaar houdt. Waarbij in het begin denkt Martha en George, dat is een en al haat.
Nou ja.
Dus dat wordt heel mooi op zijn kop gezet.
Ellen, lees jij wel eens theater?
Ja, vroeger meer. Toen ik studeerde, heel erg veel zelfs. Misschien ga je nu lachen, Bo, maar ik ben eigenlijk een sucker voor de oude Grieken. Euripides vind ik echt fantastisch. Sophocles minder, maar ja, ze hebben zo'n heel mooi gezegde over deze twee oude mannen. Dat Sophocles toont de mensen hoe ze moeten zijn en Euripides hoe ze zijn. En ja, ik vind het echt geweldig. Ik heb... veel Shakespeare gelezen, ook als kind heel veel Shakespeare gespeeld. En mag ik iets liefs vertellen? Hè? Jullie kennen Njungdam misschien wel, hè? Ja. Schrijfster van 1000 Faust, onder andere actrice ook. Wij hebben samen.
Dertigers.
Dertigers. En wij hebben samen gestudeerd, we waren toen ook vriendinnetjes. En wat onze hobby was om vrijdagavond gingen we gewoon een Shakespeare-tekst met elkaar spelen in de woonkamer. Mm. Was gewoon zo ontzettend zoet. Dus ja, ik heb
veel drugs op, of?
Nee, weet je, Charlotte, het fijne is, als je intergenerationeel trauma in de familie hebt, hebben we allebei, dan heb je dat niet nodig. Dan staat je hele systeem altijd zo al op alarm. Dus wij waren gewoon het lekker Hamlet aan het naspelen en zo.
En wie was jij dan in Hamlet?
Ik was Hamlet zelf en Jung was de geest van Hamlets vader. Ja, het Freudiaans, het ging er helemaal doorheen. En als kind heb ik ook nog... Mijn moeder studeerde Nederlands en die moest toen stukken spelen... uit De Koning Sterft van Ionesco. En daar was ik ook, dat vond ik fantastisch. Terwijl het gewoon een heel raar stuk is natuurlijk. Maar ja, ja. Ook omdat, ik ben natuurlijk ooit begonnen zelf binnen het toneel... in de musicalwereld.
Ik denk wel dat we het hier eventjes over moeten hebben, Ellen.
Ja.
Heel eventjes.
Hebben we dit nog nooit gehad in de podcast?
Volgens mij hebben we dit wel eens besproken in de podcast.
Dit heb je nooit verteld. Ik heb je ooit geregisseerd, maar dit heb je toen niet verteld.
Ik ben al mijn 60 gekast in Joop van den Ende musical. Echt waar, Les Miserables. Joop van den Ende was mijn eerste werkgever. Op mijn 8e debuteerde ik in Carré. Dan is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Ja,
ja, wow. Je dacht dat jij hier de acteur bent. Maar
nee, nooit meer. Nee, maar wie
speelde je in Les Miserables?
Ik speelde kleine Eponine. Maar ik kan hier iets grappigs over zeggen. Want weet je, we hebben het er nu over hoe jij als regisseur naar een tekst als deze kijkt. Hè? En je wil ook dat jouw acteurs ervan overtuigd zijn wat de geheimen zijn die niet worden uitgesproken, maar waar ze van uitgaan, toch? Dus je bent heel erg ook met de makers aan het discussiëren over hoe brengen we dit. Bij een musical als Les Miserables, die over de hele wereld hetzelfde is. Er werden gewoon mensen vanuit Londen ingevlogen. Wij moesten elk gebaartje wat een kind speelt, is precies hetzelfde op de stage in Amsterdam als in Tokio.
Wow,
dat ligt allemaal vast. En ik ben een paar jaar geleden het is nu veranderd, maar heeft het achter slot de grendel gezeten, die dramaturgie. Ik ben een paar jaar geleden naar Les Mis op West End geweest. Ja. Ik kon alles voorspellen, ook de choreografie, alles precies hetzelfde. Met de meest recente versie uit 2023 hebben ze alles losgelaten, wat ik dan weer echt heel erg leuk vond. Maar ik ben dus echt gedrild. Dus geen creatieve input, jongens.
Wat grappig,
goede basis.
Hoe ben je eigenlijk begonnen, Bo?
Hoe ik ben begonnen? Met toneel.
Niet als mens, maar met toneel.
Als twee mensen heel veel van elkaar houden.
Of een beetje aangeschoten zijn.
Ja, even kijken. Mijn 13e jeugdtheaterschool. En toen, ik kende theater natuurlijk ook via mijn ouders. Maar de jeugdtheaterschool. En op een gegeven moment wist ik op mijn 17e wel dat ik stukken wilde schrijven en maken. En ook spelen zelf.
Heb je ook bij alle toneelscholen geauditeerd?
Nee, ik heb... ik wilde niet naar de acteursopleiding. Ik wilde naar een regieopleiding. Ik heb het in Amsterdam geprobeerd. Maar daar zat toen een... daar woei toen een vrij conservatieve wind. En ik merkte in mijn derde auditieronde... begon ik een soort van ruzie te maken met de artistiek leider. En tijdens de ruzie dacht ik... volgens mij moet ik hier niet naartoe. En toen ben ik naar Brussel gegaan. Ik wist niet eens dat het bestond. Iemand had me erop gewezen, maar er zit een hele...
Brussel?
Ja, de hoofdstad van België.
Ja, het is gewoon een stad. In West-Europa. Nee, dat ze daar een regieopleiding hadden. Je moet regieopleiding Amsterdam. Dat is enorm gebouw met airconditioning en elk lokaal een piano.
Ik vind het mooi dat airconditioning het detail is.
Ja. Nou ja,
wacht maar. Toch van jongens.
In Brussel hadden we les in een gekraakte bierbrouwerij. Waar in de winter te koud was om les te krijgen en in de zomer te heet. En het was helemaal niks, maar wel een hele leuke les. En de rest is history, toch? Of niet? 2009 afgestudeerd daar. En aan de bak gegaan.
En jij bent regisseur geweest, Charlotte.
Ja, of
moet je zeggen, honey.
Thanks, Nick. Ik heb op de middelbare school heb ik een eerste klasproductie geregisseerd. Namelijk, ik had een musicalversie van Mathilda gemaakt. Maar die bestond ook al. Maar die mochten wij niet aankopen natuurlijk. Dus wij hebben toen een jukebox musical van Mathilda gemaakt. Dat is een musical met andere liedjes erin. Liedjes die al bestaan. Dus niet oorspronkelijke musical nummers. Maar gewoon, we hadden Another Brick in the Wall hadden we erin zitten bijvoorbeeld.
Vond je dat leuk? Om dan iedereen precies te zeggen wat ze moesten doen?
Nee, het was nagenoeg onmogelijk. Die kinderen waren allemaal 12. En,
jij ook toch?
Ik was 17. Oh, ja. En zij hadden allemaal dingen die ik niet had toen ik 12 was. Dus Snapchat Orsten. Was er toen net. En toen was er bijvoorbeeld een heel drama waarbij één meisje dan een ander meisje in de kleedkamer op Snapchat had gezet en dat dan weer naar de andere mensen had gestuurd. En dan moest ik dat soort... Ik was vooral daarmee bezig.
Oh mijn god.
Heel weinig tijd besteed aan het schrijven en regisseren van de kinderen. Want ze gewoon echt pas net.
Maar een 12-jarige met Snapchat, dat is ook gewoon alsof je truppen atoombom geeft. Moet je gewoon niet doen.
Ja, en je moest dan ook de hele tijd mailen met de lieve hulpouders die 24 schooluniformpjes hadden gemaakt en dat soort dingen. En dat die dan met luizenknaapjes... Nou ja, dat weet ik veel. Maar verder heb ik heel weinig toneelervaring. Toen ik als kind heb ik op een toneelschool gezeten in Den Haag en die heette Rabarber. En toen ben ik daar na een paar weken weer afgegaan omdat er was één meisje dat mij altijd aan het pesten was met wat voor eten ik bij me had.
Jezus.
Wat had je bij je dan?
Kaviaar.
Roggebrood.
Oh ja, gadverdamme.
Dan doe je het.
Ja, dus ik ging altijd naar een barber en dan was dat meisje er. En zij was echt twee keer zo groot als ik. En dan zei ze, heb je weer roggelbrood bij je?
Oh nee.
Oh shit, wel adrem. Ja. Is dit een actrice?
Zij zal het wel gemaakt hebben, ja.
Dat wel en jij, Joost?
Is Hanne Hoekstra? Nee.
Ik zat natuurlijk in de tweede fase. En toen hadden we CKV. En toen kregen we op een gegeven moment een workshop.
Tweede fase? Hetzelfde als box 2?
Ja, dat is box 2 inderdaad. Ja. En toen hadden we CKV. En toen kregen we een workshop theater. En toen moesten we allemaal een beetje theater doen. En ik was natuurlijk wel een stoere jongen. Maar toen kwam de afloop kwam de lerares naar me toe. Die zei, hey, wil jij niet bij ons auditie komen doen? En toen ben ik naar Jeugdtheater Alkmaar gegaan. Toen was ik 16 of 17 of zo. En toen was... Ja, ik weet nog dat toen moesten we auditie doen. Waar heel veel. En toen was ik en toen zeiden ze, oké, ga maar een liedje zingen. En voor mij was één jongen, ik was als tweede. Voor mij was een jongen die echt zo waanzinnig mooi kon zingen. En toen moest ik. En toen ging ik wel gewoon mijn best doen om te zingen. En toen dacht ik, wauw, ik sta hier nu gewoon voor een zaal, mensen die ik niet ken, te zingen.
Wat moest je zingen?
Ja, je mocht zelf iets verzinnen om te... Maar het ging dan meer omdat je...
Dan wil ik het nog liever weten eigenlijk.
Ja, nee, ja, oké, iedereen moest... Voor me was een jongen en die begon gewoon een lied uit Afrika te zingen. Weet je wel, met zo'n soort van dans erbij. En dat was gewoon... En toen dacht ik van oké, double down. Dus toen heb ik een soort van niet-ironisch Ziginsk om de Stoomboot gezongen. En maar goed, toen ben ik wel
door erbij.
Maar toen was ik wel... Ja, goed, nu klinkt weer als een douche. Maar ik weet nog dat ik daar rondliep.
Nee hoor, nee, helemaal niet.
Maar ik weet dat ik daar rondliep. En er waren zeg maar 40 mensen. Daarvan waren er 37 vrouwen. En dan 3 jongens. Waarvan er 2 duidelijk gay waren. En dat ik wel dacht, I have found my hunting ground.
Nee, en,
ja. En toen heb ik dat 2 jaar gedaan. En ook door heel Noord-Holland en zo. En dat was eigenlijk gewoon superleuk.
Zoveel seks.
Zoveel
getongen. Nee. Maar dat was heel grappig. En leuk om te doen. Ook wel, dat is denk ik wel een van de hele leuke dingen die je kan zien.
Merel is echt helemaal een dubbele ijssprong aan te hebben na dit nieuws.
Wat? Maar we maakten toen het toneelstuk en dat maakten we een beetje met z'n allen. Er was wel een vrouw die het regisseerde van de theateropleiding. En dus iedereen kwam met stukken tekst aan en dan gingen we kijken hoe die erin paste. Dus zei ik op een gegeven moment een stuk aan van Harry Mulisch, gewoon een monoloog uit een boek. Dat je wel opeens ziet van, hey, je kan een tekst kan je echt op 12 manieren lezen. Ja. Dat maakt het heel leuk. Dat je opeens de tekst op papier, dat je ziet wat op papier staat, niks hoeft te zijn wat je er niet zelf in legt. En ik merkte zelf ook wel, daar hebben wij het wel eens over gehad, dat als je fictie aan het schrijven bent, als je proza aan het schrijven bent, dat het heel fijn is als je poëzie ernaast hebt liggen. Maar het kan ook heel lekker zijn om toneel ernaast te
hebben. Oh ja, absoluut.
Omdat het zo snel gaat en zo'n vrijheid heeft daarin ook.
Ja, ja, en nog iets anders trouwens. Hè. Ik heb onder andere een bachelor middeleeuwenkunde. En een van mijn bachelorscripties ging over een middeleeuws toneelstuk, Landsloot van Denemarken, begin 15e eeuw geschenen. En in der tijd was het heel erg in de mode binnen de Engelse middeleeuwenkunde om als je een onderzoek deed naar een toneelstuk, ging je het ook opvoeren. Omdat je dan altijd nog op nieuwe ideeën kwam over teksten. Dus ik heb gewoon dat stuk met een hele club opgevoerd.
Ja, dat is heel grappig. Als je het leest, 2-3 keer leest, dat is niet te vergelijken wanneer je het gaat repeteren.
Nee, en dan de dramaturgie aan toevoegt. En,
ja, je ontdekt ook gewoon door het hardop te doen, met elkaar en elkaar te horen, hoor je zoveel nieuwe lagen en betekenissen.
Ja. Ja. Nee, ik vond het ook heel leuk. Bo en ik hebben samen een keer een toneelstuk gemaakt, Kissinger. En
maar hoe dan? Speelde jij? Of,
nee, Bo speelde.
Dat wilde ik. Ik wilde dat hij Andy Warhol ging spelen.
Ja, oh, echt?
Is het waarom ik dat niet gedaan heb eigenlijk? Ik heb er heel spijt van.
Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
Ja, ik had altijd dan van die literaire optredens. Dan was Bo er altijd zo van, hey, mag ik een biertje?
Nee, ik had heel vaak voorstellingen. En dan kwam Joost naar de kleedkamer met een bos bloemen.
Nee, maar wat ik heel leuk vond, is dat je zo'n tekst maakt. En ik dacht gewoon, een theatertekst is hetzelfde als een kort verhaal schrijven. En iemand vertelt het gewoon. Dus ik had een tekst gemaakt. En volgens zijn we alleen maar elke keer dat we eraan gingen werken, gingen we weer dingen wegstrepen. En zie je ook hoe rudimentair je de taal kan maken. En hoe, omdat dat, als je iets spreekt en je speelt het, dan heb je zoveel minder nodig, zoveel minder woorden nodig dan wanneer je het opschrijft voor de lezer.
Je hebt mij ook
het is echt een ander medium.
Ja.
En wat ik echt het leuke eraan vond trouwens, is dat schrijven doe je over het algemeen in je eentje. En als je een andere schrijver spreekt, dan vraagt hij alleen van, komt er een boek? Ja, hoe dik is het? Dat is het dan. En mijn ervaring was wel in de toneelwereld dat je van allemaal mensen advies krijgt. Te zeggen, hey, je moet dit eens lezen. En je werkt met elkaar en met een dramaturg. En het is veel meer een groepsproces.
Ja, het is echt een gezamtkunstwerk. En grappig, want we hebben dit gemerkt. Ik ben dus ook een keer door Bo gereserveerd. Geregisseerd. Ja, in je monologen. En die heb ik speciaal geschreven daarvoor. Maar hele stukken zijn daardoor nog in mijn dichtbundel gekomen.
Hm. Dus, Bo, mag ik je een vraag stellen? Hm. Wat is een dramaturg?
Dramaturg, dat is iemand die meedenkt met het proces. Met het proces van het schrijven van een stuk. Van het bewerken, van het repeteren van een stuk. Iemand die je kritisch bevraagt. Maar ook artistiek inhoudelijk bevraagt. Die je wijst op blinde vlekken. Elke dramaturg is anders, werkt anders. Maar mijn dramaturg, Jellegie Reiners, die daagt me wel de hele tijd uit om, als ik me dreig te verliezen in dat het moet kloppen, dan vraagt ze wel steeds, ja, maar wat heeft het met jou te maken? Als ik vast zit, zegt ze, je zit vast omdat het niet persoonlijk genoeg is.
En dan, wow, intens.
Een soort redacteur eigenlijk ook.
Ja, maar een soort superredacteur.
Eigenlijk een redacteur waarvan je zou willen dat een redacteur was.
Ja, maar redacteur / ja, psycholoog ook een beetje.
Maar is het bij toneel altijd zo dat het heel persoonlijk moet zijn wat je aan het schrijven bent?
Is dat bij proza dan niet zo?
Nee, het is gewoon een verhaaltje.
moet je denk ik. Ik kan niet voor elke toneelschrijver spreken, maar dat is toch je materiaal?
Ja, het moet uit jezelf komen. Het hoeft niet letterlijk autobiografisch.
Nee, daar heb ik het ook niet over. Maar als je met je dramaturg zo in gesprek bent over het is niet persoonlijk genoeg. Ja, wat betekent dat dan?
Ja, nee, dat is inderdaad helemaal niet letterlijk. Er moet meer biografie in of het moet een ego-document worden. Ik bedoel, ze zei dat toen ook, toen we met Kissinger bezig waren. Het moet persoonlijker. Grappig, dit is zo, die samenwerking is zo intuïtief en vanzelfsprekend. Als ik dat nu onder woorden moet brengen, is dat heel raar. Maar,
dan zal ik je daar niet langer om vragen. Ja, Merel zit bij de hele tijd op mijn schouders te tikken. En aan mijn mouw te trekken en in mijn cola te tuffen. Dus,
hier is Merel Borst.
Ja, hallo. Hallo.
Hoi.
Allemaal.
Merel.
Hoi. Hey, ik heb wat leuks. Want
ook dit jaar komt er weer een Libris Literatuurprijs natuurlijk. Die wordt weer uitgereikt. En wat nou leuk is, is dat in Een Nieuwe Liefde in Amsterdam er twee programma's worden gemaakt over de shortlist en de longlist in februari en in maart. En wij mogen voor elke avond twee kaartjes weggeven.
Heel spannend, want je hebt nu denk ik eergisteren, op het moment dat dit wordt online gaat, eergisteren is de longlist bekendgemaakt. Wat ik altijd zo mooi vind van Libris is dat dan alle schrijvers die genomineerd zijn moeten doorgeven waar ze zijn op de dag dat de shortlist bekend wordt gemaakt. Want dan kan Nieuwsuur met draaiende camera's dan je verrassen.
Zit je te sterven om die
die mensen de hele dag te sterven op hun achter hun bureau. Van ja, komen klopt, ze, komen ze niet. Ja. Dan wordt er aangebeld en er is gewoon een postbode, weet je wel.
Ja, de longlist is al een tijdje bekend als deze aflevering online komt. Maar dat maakt niet uit. 29 januari wordt die bekendgemaakt. En op 15 februari in Een Nieuwe Liefde is daar dus een programma over. En daar spreken oud-winnaars Marieke Heidman, Abdelkader Benali en Arnon Grunberg over hoe je eigenlijk een winnend boek schrijft.
Een handleiding.
Ja, nice. Handleiding.
Wat je eerder moet hebben.
En ze zijn ook benieuwd naar wat het publiek heeft gelezen afgelopen jaar. Er is ook Kim Putters, de juryvoorzitter, die een lezing geeft over de staat van de Nederlandse literatuur. En de voormalig winnaars die ik net heb genoemd en redacteur Katrijn van Houwermeijen van De Bezige Bij worden geïnterviewd door UvA-studenten van de Master Redacteur Editor.
Nou,
dat hartstikke gezellig.
Leuk. En het geheel wordt gepresenteerd door Daan Doesborg.
Nou,
wat leuk.
Ja. En wat kunnen de luisteraars met
wat
deze...
Wat kunnen de luisteraars? Ik zal nog even wat praktische informatie geven, zodat je kunt bedenken van, oh, kan ik wel op deze avond? Het is dus op 15 februari van 8 tot 9:30. Als je geen kaartjes wint, kun je ze ook kopen voor €13,50. En als student betaal je €10.
Maar je kan ze winnen. Hoe kun je ze winnen?
Je kan ze winnen door een antwoord in te sturen op onze prijsvraag.
Oh, ja. Wat is onze prijsvraag, Merel?
Onze prijsvraag is, wie van alle vorige genomineerden had de Libris Literatuurprijs wel moeten winnen?
Dat is een heerlijke vraag, want het is natuurlijk altijd elk jaar, Ellen, jij weet het, zit iedereen altijd van, oh, die had er moeten winnen.
Altijd.
Het is altijd de verkeerde winnaar, bijna altijd.
Ja. De gedroomde is de gedoodverfde is nooit de winnaar.
Ja. Je mag er ook een kort betoog bij. Ik herhaal kort betoog bij geven. Waarom?
Eén zin, zegt Charlotte. En die zin mag maximaal 50 woorden zijn.
Nee hoor, je mag gewoon... Ik ben heel benieuwd.
Ik ben
jij meteen
benieuwd.
Een boek in gedachten?
Ja, Manon.
Ja, Manon. Ja, vallen
is vliegen.
Ja.
Oké, nou je weet wat je moet inzenden nu. De deadline is zondag 11 februari.
En dat kan je eerst sturen naar boekfm@dasmag.nl of via onze socials.
En de winnaars krijgen van ons bericht. Dus doe je best.
Maar dan krijgen ze met... Sorry.
Ja,
ze krijgen hem gewoon bij doe je best. Dan moeten ze dus wel inderdaad meteen bericht krijgen.
Want wij gaan heel snel kiezen dan.
Okay,
ja, klopt.
Oké,
doei.
Mag ik mijn glas hier zo lang neerzetten?
Tuurlijk. Wat maakt het uit? Het hele huis staat vol met half uitgedronken glazen. Net waar het Marta in haar kop komt zitten laten staan. In de linnenkast, op de rand van het bad. Ik heb wel eens een glas van haar in de ijskast gevonden.
Dat lieg je.
Toch is het zo.
Je liegt.
Toch is het zo. Krijg je geen kater van al die cognac?
Oh nee hoor, ik drink het altijd puur. Trouwens, ik drink nooit erg veel.
Dat is verstandig. Je man heeft me van alles verteld over de chromosomen.
De wat?
De chromosomen, Marta. De genen, of waar ze precies voor dienen. Ik ben gewoon een beetje bang voor die man van je.
Oh.
Nee, in alle ernst. Hij maakt je gewoon bang met onze chromosomen.
Hij is overigens van de wiskundefaculteit.
Nee hoor, hij is bioloog.
Hij is van de wiskundefaculteit.
De biologische faculteit.
Weet je dat zeker?
Nou, als ik het niet weet.
Dat zou het wel zo zijn. Maar ja, wie beweert dan dat hij aan de wiskundefaculteit was?
Jij?
Ja, ik kan niet alles onthouden. Als je elke week met 10 nieuwe leerkrachten moet kennismaken, plus nog die trutten van wijven van ze. Ja, daar bedoel ik jou niet mee hoor. Maar dan kan je niet alles onthouden. Zo, dus hij is bioloog. Lijkt me een mooi vak. En een stuk practicabeler dan wiskunde. Practicabeler in de zin van onmiddellijk toepasbaar. Je hoeft mij geen woorden te leren. Biologie is veel beter dan wiskunde. Je staat veel dichter bij de natuur. Nick, zeg schat. Hey, jij staat heel dicht bij de natuur. Wist je dat?
Oh.
Ze dachten dat je van de wiskundefaculteit was.
Misschien had ik ook beter wiskunde kunnen doen.
Nou, Nick, waar kan je beter zijn dan zo dicht mogelijk bij de natuur?
Die natuur van jou, die weet wat. Bah.
Zo dicht mogelijk bij de natuur, hoor. Dat is het beste. Of je nou wiskunde of biologie doet. Het kan kort duren of het kan lang duren. Maar jij komt aan het hoofd te staan van de geschiedenisfaculteit. Weet je waarom? Vroeg of laat moeten ze iemand hebben om aan het hoofd van de geschiedenisfaculteit te staan. En daar nemen ze heus Georgie Borsje niet voor. Of dacht je van wel, boy, zeg moerasbuis.
Wat mij betreft kunnen ze je een gewapend beton vastgieten tot aan je nek. Nee, tot aan je neus. Dat is rustiger.
George zei dan net dat hij een beetje bang voor je was. Weet je ook waarom?
Nee, waarom?
Weet je waarom, schat? Om de chromosomen van je.
Die kwestie van de chromosomen.
Wat is er dan aan de hand met die chromosomen?
Nou kijk, chromosomen zijn dat...
Weet wat chromosomen zijn, hondje? Ik ben er dol op.
Wat zo grappig is als je dit stuk leest, is dat het helemaal past in... Het is van 1962. En het past helemaal in die literatuur van toen. Ik bedoel, het is helemaal John Updike en Raymond Carver en John Cheever. Allemaal van die mensen in
Buitenwijk. Mannen die een hekel aan hun vrouw hebben.
Die keihard drinken en een hekel aan hun vrouw hebben. En allemaal gewoon getrouwd zijn op een bepaald moment, omdat het moet. En er eigenlijk de rest van hun leven in een soort van staat van oorlog verkeren.
Ja, maar in tegenstelling tot hen heeft de vrouw hier echt ook gewoon een heel heroïek tragische rol.
Ja, zeker.
Het is niet alleen maar een boksbal of alleen maar een cliché.
Nee, het is een boksbal die heel erg terugslaat.
Ja, en hoe?
Toen ik het herlas, moest ik denken aan de Succession en de relatie tussen Shiv en Tom.
Ja, dat is heel erg zo.
Die elkaar ook helemaal afmaken en toch bij elkaar blijven.
Ja,
steeds weer.
Maar ja, op het laatst heeft ze toch geen keuze eigenlijk.
Nee,
maar het is ook een soort voorspel. Het is een soort voorspel altijd wat ze hebben.
Ze genieten inderdaad.
Dat zij dan gewoon tegen hem zegt van nou je bent lelijk. En dat is dan gewoon startschot voor iets.
Het pijnlijke is dat het voor haar voorspel is. En zij vindt het veel meer als een spel. En hem zie je er langzaam kapot aan gaan.
Ja. Maar we hebben net eventjes geraakt aan jullie verschillende werkvelden. Eigenlijk het schrijven van toneel en het schrijven van fictie. Misschien kunnen we je daar nog even over uitweiden. Wat is nou precies verschil in aanpak?
Van het schrijven ervan?
Ja, misschien heb jij daar iets over te zeggen.
Mm-hmm. Ik heb wel heel soms een poging gedaan tot proza. En dan schreef ik één zin en dan dacht ik bij mezelf... ik dacht toch echt dat ik kon schrijven.
Maar heb je niet ergens ook een contract ooit getekend? Voor een roman?
Nee.
Don't remember them.
Nee, dus je kon echt niet schrijven.
Moet het voorschot nog steeds terugbetalen. Die...
Right there with you.
Nee. Het is echt iets... Ik heb een poging gedaan, maar het is echt iets heel anders, merk ik. Ik heb veel toneel geschreven inmiddels. En wat me aantrekt van het idee van een boek schrijven... is dat je lang alleen bent met de taal. Dus niet... gebonden aan producenten, première, datum, acteurs. Maar echt alleen bent. Dat klinkt heel autonoom en prettig. Maar nee, ik merk wel, het is echt een heel ander. Maar wat jij ook had, Joost, dat je merkt dat het echt een heel andere manier van schrijven en denken is.
Ja, en het is aan de ene kant, wat ik eerder zei, maar je bent uiteindelijk vrijer. En je kan veel sneller gaan. En het gekke is natuurlijk ook, je kan heel veel aan de acteurs overlaten. Het moeilijke is natuurlijk ook, en dat is bijna soms ook een ongelijke strijd. Want als je de juiste acteur hebt, of de actrice, met het juiste gezicht, die op het juiste moment een bepaalde blik, dan hoeft ze niet eens iets te zeggen, kan ze gewoon voor ze uitkijken. En iedereen snapt dan wat er gebeurt. Dat is heel moeilijk om dat in woorden, in proza, in een alinea te vangen. En ik bedoel, je hebt natuurlijk ook heel veel toneel dat echt richting het poëzie gaat.
Ja.
Je hebt volgens mij ook heel veel toneelschrijvers die ook poëzie schrijven. Eerder poëzie schrijven dan proza.
Ja, Peer Wittebos bijvoorbeeld. Hoewel het bij hem echt ook twee verschillende genres zijn. Zijn poëzie is veel poëtischer dan zijn toneelteksten poëtisch zijn. Je hebt ook het omgekeerde dat sommige mensen totaal niet kunnen. Je hebt Harold Pinter, prima toneelschrijver, maar de gedichten staan nergens op.
Nobelprijs gewonnen.
Ja, kan gebeuren.
Ja, en Shakespeare zit natuurlijk ook bij vlagen ook heel dichtbij bij poëzie.
Nou ja, hij heeft natuurlijk sonetten geschreven.
Nee, hij heeft ook sonetten, dat weet ik. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon zijn theaterteksten.
Als zijn teksten
zijn. Zitten er soms ook heel dichtbij.
Nou, je maakt natuurlijk gebruik van universele stelmiddelen als het om die taal gaat. Maar ja, de een, heb jij dat wel eens, dat die roman die jij wilde schrijven, Bo, je had waarschijnlijk een idee, een ingang. En heb je uiteindelijk dat idee toch nog laten terechtkomen in een toneelstuk?
Nee. Ik laat het ook nog steeds rijpen. Ik laat het een paar jaar rijpen. Maar,
het kan. Griet Op de Beek is bijvoorbeeld dramaturg geweest.
Met van die...
Wat?
Ik denk wel van zo een boek laten rijpen is wel een beetje zoals wanneer je de afwas doet en je een pan even laat staan met water erin. Ja, ja. Je weet wel zo van...
Ik denk meer aan kombucha. Ik heb ooit kombucha heel lang. Een fermentatieproces. Maar de... Nee, het is...
Vertel ons meer over je fermentatieprocessen. De luisteraar wil het weten.
Nee, ik ben even de draad kwijt. Waar hadden we het over?
Nou, die roman die je nog gaat schrijven. Ik vroeg aan Gaia, heb je besloten om er dan in plaats van een roman maar een toneelstuk van te maken? En jij zegt, het is mijn Edammer kaas. Hij ligt ergens op een schelf te rijpen. En ooit over een aantal decennia komt er misschien toch een kaftje omheen.
Ja, eerder dat laatste. Maar het is echt zo... Het medium bepaalt ook heel erg het onderwerp, heb ik het idee.
Dus... Kan je daar wat meer over zeggen? Dat vind ik interessant.
Nou, het verschil tussen een verhaal en iemand die spreekt. Dat is wel, je hebt natuurlijk een romans, dat is iemand die spreekt, die aan het woord is. Ik denk aan Imre Kertész, Kertész voor niet geboren kind.
Oh, ja,
is het eerste waar ik nu aan moet denken. Dat is één monoloog eigenlijk. En zo heb je nog wel
Catcher
meer.
Catcher in the Rye.
Ja, dat is echt een stem die je hoort. Dus je hebt zeker, denk ik, wat dat betreft, theatrale romans. Die voor mij, de kern tussen het verschil tussen proza en toneel is dat er bij het theatrale heel veel aan de fantasie van het publiek wordt overgelaten. Met vrij weinig textuele middelen. Ik weet niet of dat een belediging is.
Ja, dat is het eigenlijk wel, Bo. Maar we vergeven het je. Kijk, maar wat je bij literatuur, bij proza bedoel ik dan, heb je ook te maken met de dingen die je echt niet zegt. Je bent telkens je lezer aan een bepaalde richting aan het nutsen en gaslighten. Terwijl je aan het einde veel romanciers doen, dat dan gewoon het hele tapijt onder hen vandaan van tadaa. En dan zie je de kelder met de kinderskeletten erin. Mm-hmm. Of iets anders.
Maar oké, ik ga nu misschien iets zeggen dat dan weer heiligschennis is in jouw vakgebied. Maar ik vind toneel eigenlijk leuker om te lezen dan om te zien. Ik heb soms het idee dat acteurs in de weg staan van de tekst. Omdat zij ook hun eigen hele ding moeten doen.
Zeker,
met bewegingen en gezichtsuitdrukkingen en hun aanwezigheid op het podium. Dat een tekst waar ik enorm om zou moeten lachen als ik hem voor me had... doodvalt in de mond van een acteur. En dat, ja, dan heb ik het misschien niet over iedere acteur, maar soms dan ben ik bij een toneelstuk en denk ik, oh, ik wou dat ik dit thuis aan het lezen was. Is dat raar?
Of dat raar is?
Nee, maar ik was laatst naar heel banaal voorbeeld hoor, maar ik was laatst naar Harry Potter and the Cursed Child.
Oh ja,
in Londen. En toen dacht ik wel, ik bedoel, het was heel leuk gedaan en heel inventief en dynamisch. Ik heb me geen seconde verveeld. Maar ik dacht wel de hele tijd, ik wou dat dit gewoon een boek was.
Maar dat is het ook, hè?
Als toneeltekst.
Nee, maar ik bedoel, oké.
Je zou willen dat het gewoon tot roman was gemaakt.
Een proza.
Maar als het lezen van een roman een hele persoonlijke verwikkeling is tussen de lezer en de auteur, twee mensen, dan heb ik het idee dat als er dan mensen tussen staan die het moeten spelen voor je, dat dat een soort telefoontje spelen is, zeg maar.
Wat ik vaak hoor van mensen die dan naar het toneel gaan, die denken dan dat toneel is. Terwijl, niet dat jij dat nu zegt.
Nee.
Maar dat hoor ik vaak.
Zou kunnen.
En terwijl elke groep, elk gezelschap, elk collectief, elke regisseur, elke speler is anders. Dus je hebt heel veel groepen die juist heel weinig invullen wat betreft psychologie, emoties in de tekst. Waardoor jij als publiek moet zoeken naar wat er speelt en wat het verhaal daarachter is. En als ik jou zo hoor, dan denk ik, ja, moet je eens naar dat soort groepen gaan. Dan kom je denk ik wel aan je trekken.
Ja, bijvoorbeeld, noem me wat voor gezelschappen, waar doe je op?
Ja, dat zijn
Oostpool.
Nee, het Barreland bijvoorbeeld. Door Paard. Dus een beetje de theatercollectieven in de traditie van Discordia. Die hebben een bepaald soort tekstinterpretatie. Die heel van de verbeelding overlaat. En bepaalde insteek heeft. Waardoor je als publiek veel meer betrokken wordt.
Oké, dat is echt heel interessant.
Het verschil tussen dag en nacht kan dat zijn. Wie een tekst
opvoert. Mooie shout-out meteen.
Naar de studio.
Ja.
Sorry. Ik had hem nu pas door.
Sorry. Wow. Wat als je een briljant stuk hebt geschreven? En stel. Iets wat jij om de haverklap meemaakt natuurlijk. En je kunt daar niet een acteur bij vinden. Althans, het is gewoon... Ja, niemand kan het doen zoals jij wil dat het gebeurt.
Daniel Day-Lewis is bezet.
Ja, dan spreek ik het zelf maar.
Ja, maar is er ooit een soort afstand tussen droom en daad... wat toneel betreft?
Ja, altijd, per definitie. Het is ook als je het zelf gaat opvoeren. Er is altijd een afstand. Dus ook, maar dat heb je ook, denk ik, als je proza schrijft... dat er een afstand is tussen het idee wat je hebt... En wanneer je dat gaat uittypen... en wat je op het scherm van je laptop ziet verschijnen...
Oh ja.
Toch weer anders is, maar wel op allerlei nieuwe ideeën... terechtkomt daardoor... die je niet had kunnen bedenken als je alles voor jezelf had gehouden. Dus er is altijd afstand. Ja, maar... En door die afstand krijg je ook heel veel nieuwe dingen. Door met spelers te werken... hoor je je teksten op een manier die jij in je hoofd totaal anders hoort... Waardoor je denkt, oh, dus daar gaat het over. Of, oh, dan moet ik dat ook nog erbij doen. Dus zo bouw je samen aan een gezamenlijk werk.
Nou, je hebt wel veel met mensen te maken.
Ja.
Zij is met een vies gezicht.
Alsof je een podcast opneemt. Ja. Moeten we dit stuk een cijfer geven? Of,
ik vind het een beetje moeilijk omdat we nooit toneel doen. En dan één toneelstuk een cijfer te geven. Maar we kunnen het wel doen.
Er is minder een soort van, ja, nee.
Vergelijkingsmateriaal. Ja,
ik ben sowieso altijd huiverig met cijfers voor klassiekers.
Hebben we niet laatst...
Was er een reden dat jullie nooit toneel deden? Of gewoon niet in jullie...
Het gewoon niet van gekomen of zo?
Jij wilde het heel graag.
Ik wilde het heel graag. Oh, dat we het nu gingen doen. Ja, dat wilde ik. Ik wilde dat heel graag. Omdat mij dat leuk leek. ja, en omdat ik wist dat Ellen en Joost toneelervaring hebben.
Ze wilden ons gewoon een keer gratis en voor niks in actie zien.
Ja, precies. Ja, zo duur altijd, toneelkaartjes. Nee, dus laten we in godsnaam geen cijfer geven. Maar misschien wel even aan Bo vragen van... vind jij dit een mooi stuk?
Nee. Waardeloos.
Mooi stuk. Ja, ik vind het een mooi stuk.
Helaas is ons uur alweer om. Ik wil Bo hartelijk bedanken voor het komen. Bo, is er nog iets in de nabije toekomst... waar onze luisteraars misschien heen kunnen gaan? Dat ze jouw werk kunnen zien...
Ja, 3 en 4 mei speelt mijn voorstelling over Wittgenstein en de Wiener Kreis weer. In Frascati 1 in Amsterdam. 3 en 4 mei. Dus
ik heb het zo gezien. Het is echt heel mooi. En heel goed.
Oké, okay, ja. In de show notes kunnen jullie link vinden. Koop allemaal kaartjes. Kom kijken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En Ellen bedankt, Joost bedankt, Merel bedankt.
Jij bedankt, Charlotte.
Bedankt, ja, Charlotte.
Ook, misschien moeten we nog zeggen voor de leukheid... wie is er bang voor Virginia Woolf wil zien van Cobra Theaterproducties. Ze spelen echt overal. Echt van Stadskanaal tot Tiel, tot Amsterdam, tot Bussum, tot en met april. Dus.
Ja, en over 5 jaar weer dus.
En over 5 jaar weer.
En je weet wat de slogan is van Stadskanaal, toch? Eenmaal, andermaal, Stadskanaal.
Oh, I love that.